Traffic Talk. De podcast voor en door verkeersspecialisten. Traffic Talk is een initiatief van Traffic Service Nederland. Met als host Samantha van Wijk.
Welkom bij Traffic Talk. Dit keer is het thema communicatie en gaan we het hebben over hoe human factors bijdragen aan communicatie naar weggebruikers. Bij mij aan tafel Gerard Tertolen, de verkeerspsycholoog, en Martin van Beurden van Traffic Service Nederland. Welkom heren.
Ja, hallo.
Dankjewel, goedemorgen.
Goedemorgen. Gerard, een verkeerspsycholoog, hoe moet ik me dat voorstellen?
Ja, hoe moet je dat voorstellen? Nou, ik heb dus zelf in een ver verleden psychologie gestudeerd. En daarna heb ik een proefschrift geschreven over de relatie tussen psychologie en verkeer. En dat heeft eigenlijk de rest van mijn carrière bepaald. Het is namelijk een ontzettend interessant gebied. In het verkeer komen we onszelf enorm tegen. En dat is voer voor psychologen. Dus kijk, zowel onze ontwikkelde kant, dat we rekening met elkaar houden en dat we heel verantwoordelijk bezig zijn, als de meest primitieve kanten waarin we eigenlijk een beetje op zoek zijn, aan het vechten zijn om ruimte. Het komt allemaal terug in het verkeer.
En wat doet een verkeerspsycholoog precies?
Nou, in feite ben ik adviseur. Dus ik geef advies, vooral aan overheden, maar ook aan bedrijven, over hoe het verkeer het beste in te richten is. Of over hoe werknemers het beste te sturen zijn om het meest gewenste gedrag te vertonen. En dat gaat dan zowel over de keuzes die mensen maken. Dus ga ik op de fiets of ga ik met de auto of op een andere manier. Maar ook over verkeersveiligheid. Dus hoe richt je omgevingen in, zodat de kans op fouten en de kans op verleidingen soms zo klein mogelijk wordt.
Oké, daar praten we straks uitgebreid over door. Martin?
Ja, goedemorgen.
Ja, wat doe jij precies bij Traffic Service Nederland?
Nou, ik ben verantwoordelijk voor de commercie, marketing en innovatie. Vanuit de commercie supporten wij onze 10 vestigingen in het land, waarbij we feitelijk zorgen voor commerciële ondersteuning. Vanuit de marketing zorgen we voor zichtbaarheid en dat doen we dan met name op het gebied van de innovaties en doorontwikkelingen van producten en diensten die mijn collega Roberto Moerli dagelijks eigenlijk weer aflevert. Superleuk, dat doen we met een leuk team en daarbij ook ben ik blij om met Gerard in gesprek te gaan, omdat het ons enorm helpt om eigenlijk verder te komen en iedere dag weer een stapje verder te komen.
Ja, hoe ziet jullie samenwerking eruit?
Ja, we hebben elkaar eigenlijk, dat is denk ik al ruim een jaar geleden, voor het eerst leren kennen. Waarbij Gerard uitgenodigd werd om bij ons een presentatie te geven. En ons echt alle aspecten van de verkeerspsychologie heeft laten zien. Nou, en dat was dusdanig vernieuwend en interessant voor ons. Dat we ons daar steeds verder in zijn gaan verdiepen. En waar mogelijk proberen te gebruiken in de werkzaamheden en bij tijdelijke verkeersmaatregelen.
Ja, dat is eigenlijk wel symptomatisch voor hoe de hele verkeerswereld in elkaar zit. Waar het van oudsher vooral een technische richting is. En heel veel ingenieurs werkzaam zijn. En mensen vooral kijken naar hoe je dingen inricht, hoe dingen vormgegeven moeten worden. Hoe breed de strepen moeten zijn, bij wijze van spreken. Komt steeds meer aandacht, en daar ben ik ontzettend blij mee. En heb ik zelf ook al een beetje op me geweten. Dat het ook heel belangrijk is van, maar hoe gaan mensen ermee om? Wat gebeurt er in die hoofden? En dat je ook met die kennis juist die inrichting weer kan veranderen. En daarmee samen, zowel die verkeerskundige als die gedragskant, de meest optimale resultaten krijgen.
Ja.
Nou, je ziet dat steeds belangrijker worden. Dat je ook niet meer wegkomt met alleen maar de theorie volgen. We hebben natuurlijk richtlijnen, wetgeving waar we aan moeten voldoen. Maar uiteindelijk, hoe komt dat over op die weggebruiker? En je ziet dat het daar steeds meer gaat schuren. En zeker door alle omstandigheden waar we ook momenteel in zitten, merk je gewoon dat daar veel en veel meer aandacht voor moet zijn. Daar is Gerards vakgebied eigenlijk fantastisch voor.
Dus, je zegt de omstandigheden van tegenwoordig. Kun je dat wat een voorbeeld van geven?
Nou, je merkt dat door de bijvoorbeeld ook de coronamaatregelen mensen op een andere manier in het leven gaan staan. Ze gaan nog eens een keer nadenken over hoe moet ik mij gedragen, wat vind ik nou echt belangrijk. Je ziet daar het verkeersbeeld door veranderen, je ziet gedrag van mensen veranderen. Eigenlijk naarmate het langer heeft geduurd deze periode, zag je dat steeds explosiever soms worden. Daar kan je ogen voor sluiten, maar je kan ook denken, goh, maar wat beweegt die mensen, wat houdt ze bezig en hoe kunnen we daarop inspelen, zodat ze ook met die gedachtegang eigenlijk nog steeds veilig kunnen deelnemen aan het verkeer. En ja, dat, ik zie dat eigenlijk als een mooie kans. En ik vind het heel interessant om...
Je zegt dat mensen gewoon meer nadenken.
Ja, okay. Feitelijk ja. Kijk, iemand die stapt in zijn auto. En ja, dat kan Gerard nog beter uitleggen. Maar je bent in je eigen bubbel. En je voelt je echt gewoon alleen op de wereld. En je zit gewoon lekker in je kokonnetje. En op het moment dat je dan gaat rijden, ja, je voelt je een soort van onoverwinnelijk. En wie gaat mij wat doen? Daar moeten wij mee om zien te gaan.
Ja.
En dat maakt het eigenlijk, ja, je kan het lastig vinden. Ik vind het heel interessant.
Ja. Ja, we gaan het hebben over human factors, hoe die bijdragen aan communicatie naar weggebruikers. Kun je uitleggen wat human factors precies zijn?
Nou ja, eigenlijk is de letterlijke vertaling natuurlijk menselijke aspecten, menselijke factoren. Kijk, je hebt een bepaald raamwerk, een bepaalde gedachtegang nodig om dingen te kunnen duiden. En als je vanuit de psychologie of vanuit de gedragskant naar verkeer kijkt, dan vraag je vooral af van hoe wordt deze situatie nou beleefd door de uiteindelijke verkeersdeelnemer, door de weggebruiker, de fietser, de wandelaar of wat dan ook. En eigenlijk kan je de manier waarop mensen informatie verwerken opknippen in een aantal onderdelen. En dat zijn die factors, dat zijn die factoren. En dat doen wij dan vooral via waarnemen, begrijpen, kunnen, willen en verwachtingen. Dat zijn, ik zal ze zo meteen even één voor één doorlopen. Dat zijn eigenlijk de verschillende facetten waarin mensen de omgeving waarnemen en ook besluiten hoe ze daarop reageren of hoe ze ermee omgaan. Nou, waarnemen is eigenlijk al vrij voor de hand liggend. Waarnemen is wat je ziet en wat je hoort en wat je ruikt eventueel. Dus wat neem je waar? Wat neem je zintuigen waar? Dat is niet altijd. Dat is al de eerste factor waar je, als je wegbeheerder bent of als je in een omgeving gaat inrichten, heel goed over na moet denken. En het klinkt zo triviaal, maar heel vaak kunnen mensen gewoon datgene wat ze eigenlijk moeten waarnemen, niet waarnemen. Bijvoorbeeld, heel simpel, omdat een bord inmiddels volledig overgroeid is door een struik die ernaast staat. En dan zie je dat bord niet meer. Nou, dat is natuurlijk wel een heel simpel voorbeeld, maar waarnemen. Daar ontbreekt het vaak toch aan, omdat dat goed mogelijk is. Nou, begrijpen is dat je vervolgens ook snapt waarom het is zoals het is. Dus dat is veel meer een cognitief proces. Dan ga je over dingen nadenken en dan ga je het een plek geven. Nou, begrijpen vraagt ook een bepaalde logica van de inrichting. Als de inrichting onbegrijpelijk is, hè, het tegendeel, dan is het heel lastig voor de weggebruiker of voor de fietser om daarmee om te gaan. Nou, ook daarvan zie je in de praktijk heel vaak situaties waar je denkt, hoe is het mogelijk? Nou, dan heb je kunnen. Dat is de factor van, kan je überhaupt dat doen wat je wil? En dat betekent ook dat je naar verschillende situaties moet kijken. Want misschien in een rustig tijdstip kan je heel goed doen wat je moet doen in deze wegomgeving. Maar als het helemaal wat heel druk is, waarbij je gedrag ook beïnvloed wordt door anderen, is misschien niet eens mogelijk wat je eigenlijk zou moeten doen. Dan heb je nog de factor willen. Dat is echt de psychologie, zou je bijna zeggen. De motivatie. Wil je überhaupt dat doen wat je eigenlijk moet doen? Hè? Wil je voor een verkeerslicht wachten? Wil je inderdaad dat fietspad nemen wat eigenlijk gevoelsmatig een stuk om is? Wil je de hele rotonde rondrijden? Of denk je, het is eigenlijk wel heel erg makkelijk om dit stukje af te snijden? Dus die motivatiefactor, daar moet je eigenlijk ook in je eerste zoveel mogelijk rekening mee houden. Wat gaan mensen doen? Wat willen ze doen? En dan heb je nog als laatste, en dat is ook niet onbelangrijk. Mensen zijn heel erg gewoontedieren. We doen heel vaak gewoon dingen op de automatische piloot. Dus als wij een heleboel dingen gewend zijn in andere situaties, dan gaan we er eigenlijk automatisch vanuit dat het in de situatie waarin we nieuw komen ook zo is. En dat zie je dan bijvoorbeeld bij steden waarin rotondes zijn aangelegd, waarbij je op sommige rotondes de fietser voorrang heeft en op andere plotseling weer niet. En dat kan tot hele vervelende situaties leiden, want je gaat er dan vanuit, omdat het bij de vorige twee rotondes ook zo was, zal het bij deze ook wel zo zijn. Niet eens dat zo bewust plaatsvindt, maar zo handelen we gewoon. Ja. En dan kan dat heel ernstige fouten geven. Dus ja, op basis van die cognities, dus dat waarnemen, begrijpen, kunnen, willen en verwachtingen, verkeerssituaties te analyseren, heb je eigenlijk al automatisch heel veel rekening gehouden met hoe mensen ermee omgaan, met hoe dat in de hoofd gaat.
Ja. Ja, Martin, de richtlijnen versus de human factors, hoe werkt dat in de praktijk?
Ja, dat is eigenlijk het snijvlak waarop we continu opereren. En dat maakt het ook zo ontzettend lastig om dit goed toe te kunnen passen. Want uiteindelijk heeft Nederland bepaalde richtlijnen en wetgevingen opgesteld, waarin eigenlijk voorgeschreven staat hoe wij de openbare ruimte inrichten. Wie hoeveel ruimte krijgt, welke snelheden daarbij horen. Maar ook hoe we dat in de tijdelijke situaties doen, waar wij als Traffic Service Nederland natuurlijk actief zijn. En op het moment dat je die richtlijnen echt heel sec gaat toepassen, ja, dan kom je in situaties waarin je voldoet aan de wetgeving, voldoet aan de richtlijnen, alleen de weggebruiker er echt geen snars van begrijpt. En dat is precies waar we nu steeds meer tegenaan lopen. Dat je eigenlijk jezelf echt in de weggebruiker gaat verplaatsen. En gaat kijken van oké, maar als ik hier nu rij, ik heb een bepaalde bestemming. Ik heb misschien vanochtend, ik projecteer het even op mijn eigen situatie. Ik ben druk geweest met de kinderen. Ze wilden een bepaald t-shirt niet aan. Huilen, noem maar op. Je denkt, shit, ik kom te laat. Je stapt in die auto en dan kom je aan op die ene rotonde waar Gerard het net over had. Waarvan je denkt, ja, ik ga hier altijd rechtdoor. Ja. En er staat rechtdoor afgesloten. Nou, ja. Daar sta je dan. En je moet rechtsaf. En je denkt, ja, weet ik veel. Ik moet gewoon naar mijn werk. Ga weg. En die situaties, daar wil je eigenlijk vooraf op inzoomen. En dat je dus echt naar je stakeholders gaat kijken in de buurt. Hoe ziet je doelgroep eruit? Leeftijd, gezinssituatie, hoe gedragen ze zich? En dan gaan we natuurlijk nog veel dieper. Maar ja, dat is waar Gerard vooral goed in is. Wij proberen dat advies mee te nemen. Ja. En dan daarmee aan de slag te gaan. Hoe krijgen we dat meetbaar? Praktisch gezien zie je gewoon effect dat de doorstroming goed is. Tegelijkertijd proberen we ook eigenlijk steeds meer. Wij spreken willekeurige mensen, bijvoorbeeld met een eye-tracker in de auto te zetten. Waarmee we gaan kijken van, hey, waar gaan de ogen van die persoon naartoe? Wat ziet hij? Wordt die pupil groter? Wordt die kleiner? Nou, dat kan een bepaald stressniveau weergeven. En daarmee eigenlijk toetsen van wat wij gedaan hebben, sluit dat aan bij de behoeften van die weggebruiker.
Ja.
Nou ja, en als dat ergens samenkomt, ja, dan kom je op een soort van ultiem punt dat je denkt van ja, nu hebben we de juiste situatie. Maar ja, er moet wel de ruimte ook voor geboden worden om dat te doen. Want dat vergt tijd, dat vergt aandacht. En dat vergt ook medewerking van zowel de wegbeheerder, de aannemer, ons als Traffic Service Nederland en bijvoorbeeld Gerard als verkeerspsycholoog.
Ja.
En als team kan je dat voor elkaar krijgen.
Dus je wil die paniek, die stress die je net uitlegde, wil je voor zijn?
Ja, je wil eigenlijk de verwachting kunnen managen van die weggebruiker. En op het moment dat je dat kan, dan kan je ook inspelen op de behoeftes die ze hebben. En dat maakt dat je eigenlijk, ja, je vormt met die weggebruikers vorm je het team om die weg gewoon goede doorstroming te geven.
Ja. Ja, Gerard, hoe werkt deze verkeerspsychologie in de praktijk?
Ja, dat betekent eigenlijk, het zijn een soort vaste onderdelen zou je kunnen zeggen, dat wanneer er ergens een situatie is die ofwel als onveilig ervaren wordt, waar niet eens zoveel ongelukken gebeuren of veel dingen plaatsvinden, maar die mensen onprettig vinden, en die zijn er heel veel, ofwel een situatie waarin echt ook veel ongelukken plaatsvinden, dus die echt aantoonbaar onveilig is, of dat er überhaupt naar een nieuw soort inrichting wordt gekeken, of dat er tijdelijk wegwerkzaamheden zijn waardoor de situatie verandert en mensen iets anders moeten doen dan ze gewend zijn. In al die situaties is het heel erg waardevol om dus echt vanuit die weggebruiker te denken en te zorgen dat je met hem meegaat in de verandering of in hetgene wat daar speelt, of dat, wat dat onveilig doet voelen of onveilig doet maken. En dat betekent dat je heel goed in de situatie moet gaan inleven. Dat je moet gaan kijken. Dat je daar, ik ben ook heel veel op pad. En er zit verschillende situaties door heel Nederland en soms zelfs daarbuiten te bekijken. Van wat is hier nou precies aan de hand? Wat voor gedrag wordt er vertoond? En waarom vertonen mensen dat gedrag? Nou, op basis van die human factors analyseren van waar ligt het hier aan? Dat het mogelijk onveilig is of onveilig voelt. Wat ook mooi is, is ook om die mensen erin te betrekken. Je moet zelf gaan ervaren hoe het is. Dus die situaties moet je dan ook zelf vanuit de auto, vanuit de fiets, als voetganger, gewoon puur gaan gebruiken. Hè. Ook daar gaan fietsen of daar gaan lopen of daar gaan autorijden. En vervolgens ook met pijn of wat beleef je precies. En dat kan je doen via enquêtes. Als je het grootschalig en kwantitatief wil aanpakken, dat kan je ook doen op basis van een aantal interviews met mensen, kwalitatief. Allebei is heel waardevol, dus de combinatie is nog mooier. En zo bouw je eigenlijk met behulp van de deskundigheid van verkeerskundigen en van gedragskundigen een verhaal op, waardoor je uiteindelijk kan adviseren van het moet hier gewoon anders. Hè. Dit zijn de pijnpunten, daarom voelen mensen zich niet veilig. Dit zijn echte knelpunten. En vervolgens dan adviseren over hoe het wel beter kan. En dat zie je dan ook wel bij minder hinderprojecten. Ik werk zelf bij adviesbureau Extent. En wij hebben een minder hinderaanpak waarin we ons echt in doelgroepen verdiepen. Ja. Waarin we vervolgens individueel proberen mensen te benaderen via social media, via Flitsmeister of Waze of andere systemen. Waardoor we echt met mensen zelf in contact komen. Want als jij een individueel bericht krijgt, doet dat veel meer dan wanneer er ergens een bord staat en dat voor iedereen bestemd is. Dus hoe individueler, hoe beter, zou je vaak kunnen zeggen. En dan vervolgens ook heel goed monitoren. Want mensen denken vaak, oké, ik heb het ingericht. Nou jongens, volgende project. Terwijl het dan pas echt belangrijk is om te gaan kijken, wat gebeurt er nou op die weg die ik heb ingericht, zo goed mogelijk als ik kon bedenken. En op basis van het gedrag wat er dan uiteindelijk plaatsvindt, zijn vaak nog aanpassingen nodig. En als je die ook doorvoert, ja, dan ben je pas echt goed bezig.
Kun je daar een voorbeeld van noemen?
Nou ja, wat je bijvoorbeeld heel vaak ziet, dat is wel een mooi sprekend voorbeeld. Dat is namelijk een beetje een tijd lang en misschien nog steeds wel een beetje een hype geweest om gebieden als shared space in te richten. En dat betekent dat je eigenlijk alle verkeerstekens weghaalt. Hè? Dat je er gewoon een algemene open ruimte van maakt. En dat iedereen op elkaar moet letten. Maar de eigenschap van een shared space is eigenlijk dat je er een beetje onveilig moet voelen. Want omdat je er onveilig voelt, omdat er een auto ook kan plotseling op jou af kan komen, of een fiets of whatever, een scooter, let je beter op. Maar dat betekent dus wel dat mensen zich onveiliger voelen. En bij gratie van dat onveilig voelen gaat het er net goed. Maar het zorgt er ook weer voor dat wat kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals ouderen bijvoorbeeld, die plekken kunnen gaan mijden. En dat wil je ook weer niet. Dus er zit eigenlijk weer een beetje een omgekeerde beweging in. Ik ben momenteel ook zelf bezig bij een aantal steden om die shared space gebieden die ooit zijn aangebracht eigenlijk weer opnieuw in te gaan richten. En dan toch weer een beetje meer structuur mee te geven. Zodat mensen toch wat automatischer de weg volgen die je eigenlijk wil. En dan krijg je eigenlijk een soort mengelmoes tussen een hele geregelde omgeving met verkeerslichten en strepen en alles erop en eraan. En die hele open ruimte die maar voor iedereen geschikt is. En die mengelmoes die werkt vaak het beste. Dan voelen mensen zich ook een stuk beter. Zo van, ja het is in ieder geval, ik heb wat handvatten. En tegelijkertijd is het toch een mooie ruimte die je met anderen deelt. Dus dat is een mooi voorbeeld van hoe je eigenlijk weer een beetje terug moet in de oude situatie, maar dan niet helemaal doorschiet.
Ja. Nou, ik heb daar nog wel een leuk voorbeeld van hoe je eigenlijk het niet moet doen. Als ik jullie vraag, welke kleur heeft een fietspad in Nederland?
Oranje.
Ja, oranje, rood. Nou, rood asfalt is het genoemd. Het ziet er vaak oranje uit. Ik ben een paar weken terug, was ik in Zeeland, was ik aan het fietsen. Ik fiets daar over een dijk, ook een shared space inderdaad. Voetgangers, fietsers, auto's, alles kon daar over die weg heen. En vervolgens kom je bovenaan de dijk en zie je inderdaad het rode asfalt. En denk je, hey, fietser ben ik, dus ik ga over dat rode asfalt.
Ja.
Nou, niets bleek minder waar. Het rode asfalt was voor de voetganger. En het grijze asfalt ernaast bleek voor de fietser te zijn. Ik heb daar vanuit mijn hobby verkeersveiligheid en tijdelijke verkeersmaatregelen ben ik daar gewoon eens even blijven wachten. Wat me overigens niet in dank afgenomen werd door mijn gezin. Want die zei, je hebt vakantie. Ik zei, nee hoor, ik ben aan het werk.
Ik ben op onderzoek.
Ja, het is mooi weer. Het is tijd om lekker in het veld te zijn vandaag. Maar wat gebeurt er? Al die fietsers die gingen allemaal rechtdoor over dat rode asfalt. En dit vind ik een heel mooi typisch voorbeeld wat dus eigenlijk het vak van Gerard inhoudt. Hier is gewoon een fout gemaakt door de wegbeheerder. Dit had anders ingericht moeten worden. Want mensen zijn zo gewend om dat rode asfalt maar als fietspad te gebruiken.
Ja.
En vervolgens 100 meter verderop zie je voetgangers verbaasd kijken. Ja, wat doet die fietsen nou op mijn pad?
Ja.
Nou ja, ik vond het heel mooi, heel pakkend. En het schijnt ook al een paar jaar zo te zijn.
Maar heb je ook gevraagd waarom ze dat zo hebben aangepakt? Wie heeft het ooit bedacht?
Nou, ik heb dat niet kunnen achterhalen. Ik weet niet of jij daar...
Is dat heel onlogisch?
Ja, het is heel onlogisch. Ik weet niet of Gerard
daar over weet. Het exacte reden daarvan weet ik ook niet. Het is inderdaad zo gegroeid. Ik denk dat men het leuk vond om een kleurtje te geven. En ja, dus precies niet heeft nagedacht wat dat voor gevolgen heeft vanuit die verwachtingen. Want mensen die gaan er gewoon vanuit. Hè? Dat is duidelijk in dit voorbeeld. Oranje, dat is een fietspad. Dus dan moet je dan niet gaan omdraaien. En dat is hier wel gebeurd. En zo zijn er nog meer voorbeelden te geven in Nederland. Ook absurde borden waarbij je denkt, hoe verzinnen ze het? Met een onderbord erbij wat totaal mensen in verwarring brengt. En als je één ding niet moet doen in het verkeer is mensen in verwarring brengen. Want dat is gewoon heel erg gevaarlijk. Je moet eigenlijk zorgen dat het zoveel mogelijk logisch en instinctief verloopt.
Nou, je bent natuurlijk al met heel veel dingen tegelijkertijd bezig in het verkeer. Dus ja. Ja, Martin, wat doet Traffic Service Nederland met verkeerspsychologie?
Vooral het kunnen verplaatsen in de weggebruiker. Wat beweegt een persoon in het verkeer? Of het nou een voetganger, een fietser, een automobilist is. Het maakt niet uit. Wat beweegt diegene? Wat houdt hem bezig? Wat leidt hem af? En hoe kunnen wij daarop inspelen? Het gaat in ons geval vaak om veiligheid. Wij proberen veiligheid te creëren voor niet alleen de wegwerker, maar ook voor de weggebruiker. En ja, dat heeft aandacht nodig. Door je te verplaatsen in die weggebruiker kan je het veel strakker wegzetten. Kan je beter je maatregelen treffen en vaak ook efficiënter. Want meer betekent niet altijd beter. Soms kan je beter dingen weglaten. Om eigenlijk wat Gerard zei met die onderborden. Zet heel veel tekst neer. Het wordt niet gelezen. Het brengt mensen in verwarring. Ja. Het resultaat is dat ze de weg kwijt zijn.
Less is more.
Feitelijk wel, ja. Maar ook het toetsen van hetgeen wat wij doen. Wij bedenken en ontwerpen vooraf plannen tijdelijke verkeerssituaties. Die willen wij laten toetsen. Eigenlijk aan de hand van de human factors. Van ja, is dit wel de juiste aanpak? Wat gaat dit doen? Nou, zoals ik net al zei, kan dat bijvoorbeeld met die eye-tracker in de praktijk. Maar ook proberen we daar de samenwerking met Gerard te zoeken. Om ja, daar gewoon vooraf meer inzage in te krijgen. Kijk, commercieel gezien, daar ben ik natuurlijk ook wel van. Gewoon zorgen dat we ons daarmee kunnen onderscheiden in de markt. En dat we dus ten opzichte van andere partijen voor onze opdrachtgevers gewoon net even dat betere plan kunnen neerleggen. Wat beter doordacht is en beter aansluit, aantoonbaar beter aansluit bij de weggebruiker.
Ja. Gerard, er zijn ook campagnes over verkeersveiligheid. Kun je daar iets over vertellen?
Ja, worden echt heel veel met tijd en wijle poppen er allerlei campagnes op om mensen hun gedrag te beïnvloeden en te zorgen dat we ons veiliger door het verkeer begeven. Is op zich wel, ja, weet je, campagnes, dat probeert echt het rationele deel van ons te bereiken. Hè? Van goed nadenken en een wijze boodschappen, soms zelfs belerend. Nou, daar zijn we sowieso eigenlijk helemaal niet zo happig op. Want belerende boodschappen, dat vinden we toch vaak een soort van bedreiging van onze vrijheid en van onze eigen keuzemogelijkheden. Maar je ziet dan dat er alles op mensen af wordt gevuurd. Zo van, gebruik je telefoon niet tijdens het rijden. Hè? De mono-campagne, geen alcohol, Bob-campagne, ritsen, noem maar op. Je kan ze gek niet verzinnen, doe je gordel om. Allemaal campagnes om mensen te bewegen om veiliger aan het verkeer te deelnemen. Nou, daar is op zich niks mis mee, want het is natuurlijk hartstikke goed om mensen erop te wijzen dat ze veiliger aan het verkeer kunnen deelnemen. Alleen... dat rationele deel, dat is 's avonds voor als je voor de televisie zit, misschien best wel, spreekt dat best wel aan. Maar als je eenmaal in de auto zit, dan word je er vaak door veel primitievere driften geregeerd. En dan heb je zoiets van, ik wil er door, ik heb haast, ga weg, dit is mijn stukje asfalt, noem maar op. En dan zijn die rationele boodschappen allemaal heel ver weg, letterlijk en figuurlijk. Wat doe je daarmee? Nou, de belangrijkste les is eigenlijk van, en daar hebben we het al over gehad in zekere zin, richt de omgeving zo in dat het gewenste gedrag eigenlijk automatisch wordt opgeroepen. Hè. Een hele brede weg waar je maar 80 of 50 mag. Dat is lastig om gevolg aan te geven. Terwijl een weg met klinkers die smal is en waar ook nog bruggetjes in zitten en alles. Waar je fietsers ziet, dan zal je veel eerder geneigd zijn om langzaam te rijden. Dus richt het zo in dat het gedrag eigenlijk automatisch wordt opgeroepen. Dat is een hele belangrijke les. En ten tweede, die rationele boodschappen geef ze wel. Maar koppel dat op de een of andere manier aan iets wat je ziet... in het verkeer. Daar zijn we nu ook mee bezig om mee te experimenteren eigenlijk. Dat heet het mooie woord cue reminder. En dat betekent zorg dat zo'n boodschap, als bijvoorbeeld de Bob of Mono of wat dan ook, dat je eigenlijk dat zo vaak ziet en dat dat aan een heel specifiek klein logo gekoppeld wordt, als je dan tijdens het verkeer dat logo tegenkomt, wat heel simpel op kleine bordjes naast bijvoorbeeld de hectometerpaaltjes zou kunnen worden aangebracht. Daar moeten geen kermis van maken, maar in zo'n klein symbooltje. Ze doen dat bijvoorbeeld nu in Drenthe met een soort spin-off van Route 66. Dat is zo'n symbooltje dat je dan langs de wegen zet. Dat actualiseert weer die boodschap van die rationele boodschap die je de vorige avond op tv hebt gezien. Dus op die manier, zonder dat je een groot bord met heel afleidende teksten neerzet, kan je die boodschap weer actief maken in je brein. Door een heel simpel symbooltje, als het maar goed gekoppeld is aan elkaar. Nou, dat is op zich heel interessant en daar zijn we nu ook mee bezig om dat eigenlijk verder uit te werken en te kijken hoe ver we daarmee kunnen komen. Want dat het werkt is al bewezen. Die cue reminders werken echt.
Mooi. Ja, Gerard, kun je een praktijkvoorbeeld geven waarbij verkeerspsychologie bijgedragen heeft aan een soepel verloop van de werkzaamheden en wat anderen daarvan kunnen leren?
Ja, nou, dan betekent het vooral dat je je moet, als het op tijdelijke situaties gaat, dan moet je van tevoren natuurlijk heel erg bewust zijn van het feit dat mensen met een andere situatie geconfronteerd worden. Hè. Er is net al een voorbeeld gegeven over je komt op een rotonde en je hebt haast en plotseling kan je niet rechtdoor. Dat is gewoon ontzettend frustrerend en vervelend, want je bent gewoon bezig met de automatische piloot en je wil gewoon wat je altijd doet kunnen doen. En dat kan ineens niet meer. Nou, dat werkt, dat roept frustratie en weerstand op. Daar moet je rekening mee houden. Als je dat weet, heb je eigenlijk al een stapje gezet. En dan moet je dan vervolgens ook gaan inrichten. Daar moet je mee omgaan. En dat betekent dus dat je... ten eerste moet kijken van wat voor soort mensen zijn er nou die daar veel rijden. Dus dat betekent doelgroepgericht werken. Je gaat je verdiepen in de doelgroep. Je gaat niet ervan uit dat iedereen hetzelfde is. Maar bijvoorbeeld, het is een weg die naar een of ander groot bedrijventerrein loopt, dan weet je dat daar heel veel mensen zitten die in die bedrijven werken. Dan kan je op je vingers natellen. Of het is een weg die naar het centrum van de stad loopt, dan weet je dat er ook vooral het weekend heel veel mensen op weg zijn om boodschappen te gaan doen of te gaan winkelen. Dus dan verdiep je al een beetje in de doelgroep en dan weet je al een beetje wat de motieven zijn van mensen die daar zitten. Dat is ook een hele belangrijke stap. Nou, zo kan je doorgaan en je kan mensen dus veel individueler gaan benaderen. We hebben tegenwoordig met social media, met allerlei mechanismen om daar ook toegang toe te krijgen, kan je mensen gewoon individueel informatie geven over wat er veranderd is en wat je moet doen om er wel te komen. Dat is een heel belangrijke. In algemene zin in het verkeer zijn we heel erg geneigd om te vertellen wat je niet moet doen of wat niet meer kan. En we moeten veel en veel sterker focussen op wat je wel moet doen en wat je wel nog kan. Dus richt je nou veel meer op die positieve boodschap. Dat is ook een hele belangrijke.
Dat is alles zo, hè? Ja,
zeker weten.
Alles zo.
Maar toch zijn we in het verkeer, wat dat betreft, lopen we soms ook een beetje achter. En doen we dat eigenlijk nog op een ouderwetse manier, zou je kunnen zeggen. Dus als je met al die facetten rekening houdt, dan kan je mensen echt op weg helpen. En wat wij dan ook in praktijk zien, en dat is het grote, prachtige resultaat, is dat de hinder die mensen ervaren echt gigantisch naar beneden gaat. Sterker nog, de doorstroming is vaak veel beter. Als je net op die manier hebt aangepakt en een goed plan, goed op tijd begonnen bent ook, dan is de doorstroming vaak beter dan die was voordat de hinder tussen aanhalingstekens ontstond. Dus je kan echt heel veel door rekening te houden met mensen, met de motieven van mensen en waar de weerstanden van mensen zitten.
Ja. Mooi antwoord. Ja, ik ben alweer aangekomen bij de laatste vraag, de slotvraag. Wat zijn jouw 3 concrete tips op het gebied van toepassen van verkeerspsychologie in de mobiliteitsbranche?
Ja, 3, hè?
Nou, dat is 3 tips, ja.
Ja, dat is best lastig. Ik zou er wel veel meer willen geven, maar goed.
Drie, Gerard, echt 3.
Om een beetje te smokkelen.
We lopen al uit. Het wordt al zo'n lange podcast.
Ik ga toch wel heel klein beetje smokkelen door in die 3 nog wat meer mee te nemen. Nee, maar de eerste is dus, hou rekening met wat mensen beweegt, letterlijk en figuurlijk. De tweede tip is, hou rekening met de vijf gouden regels van de weggebruiker. En dat is ten eerste is dat niet iedere weggebruiker hetzelfde is. Dus denk in doelgroepen, heel belangrijk. Verkeersdeelnemers zijn heel snel afgeleid. Dus zorg voor zo min mogelijk afleiding als je echt wil dat mensen op bepaalde punten beslissingen gaan nemen die heel belangrijk zijn. Breng de verkeersdeelnemers nooit in verwarring. Want verwarring is eigenlijk echt funest in het verkeer. Dus zorg voor eenduidige signalen. En kijk er ook heel goed naar dat het zo is. Voorkom mentale overbelasting. Mensen waar het heel erg druk is, waar mensen heel veel mentale capaciteit nodig hebben om goed te kunnen rijden, om goed aan het verkeer te kunnen deelnemen. Wees daar heel zuinig met extra informatie, want vaak kan het niet eens meer verwerkt worden of wordt het dan ook uitgefilterd door je hersenen. En mensen kiezen voor gemak. Dus je moet ook op de een of andere manier aansluiten bij dat gemak. He, de kortste weg, de olifantenpaadjes, daar willen mensen graag heen. Zorg voor zo min mogelijk extra dingen. Of dat mensen heel veel moeten doen om iets te kunnen begrijpen. Mak, gemak, gemak, gemak. Even geknipt. We hebben weer even geknipt. Nee, de derde tip is vooral dus, richt niet iets in en trek je dan ervan terug. En denk van zo, volgende project jongens. Blijf kijken, blijf monitoren wat het gedrag echt is wat er op die plek vertoond wordt. En op basis daarvan kan je nog heel goed je situatie bijstellen. Als je ziet dat dingen toch niet helemaal uitpakken zoals je het, ook al heb je er hartstikke goed aan gedacht, ze eigenlijk zou willen, dan kan je altijd nog de situatie aanpassen. Maar dat kan je alleen doen als je monitort en als je kijkt wat er ook na de inrichting of na het aanbrengen van minder hinderactiviteiten, wat er echt daadwerkelijk gebeurt. En dat moet je echt doen. En dat is vaak iets waar mensen onvoldoende aandacht aan geven, waar ook opdrachtgevers vaak onvoldoende in willen investeren. Van zo, het is klaar jongens, dus we kunnen nu over naar het volgende. En het is nog niet klaar. Dat is een heel belangrijke
dan
les.
Dan begint het pas.
Ja, maar dat zien wij ook in de praktijk inderdaad. Een project is niet afgesloten als het opgeleverd is. Dan zit er nog een stuk nazorg in.
Ja.
En dan pas ga je de echte effecten zien van wat er daadwerkelijk opgeleverd is. Daar vind ik in ieder geval van. Ook als wegbeheerder, pak je verlies. Ga niet vasthouden aan wat je ooit bedacht hebt. Maar ga gewoon mee in gesprek en pas het weer aan. Want uiteindelijk heb je daar op de lange termijn meer effect van.
Ja, maar dat is dus echt ook wel een menselijke eigenschap om eigenlijk niet te willen toegeven dat je niet helemaal goed bezig bent geweest, dat het beter kan. En dat is dus een eigenschap die ook als wegbeheerder, ook als opdrachtgever kunnen toegeven dat we het toch niet helemaal gedaan hebben zoals we eigenlijk gewild hadden. Dat is dan een hele grote stap en dan kan je aanpassen en dan kom je veel beter uit.
Ja. Dankjewel Gerard voor je komst en bedankt Martin. Volgende week dan hebben we een aflevering over topsport.
Abonneer op onze podcast en blijf op de hoogte van de nieuwste afleveringen.